economie vooral overeind wordt gehouden door het publieke bestel, dan is er dus geen vrije markt meer. Hè? Dan wordt er dus centraal besloten welke sectoren mogen blijven bestaan en welke niet. En als steeds meer sectoren en mensen afhankelijk zijn van diezelfde overheid, zullen zij ook te alle tijden stemmen voor diezelfde overheid en voor die linkse politieke kleuren die uiteindelijk dit hele systeem in stand houden. De overheid heeft meer te besteden en geeft meer uit dan een huishouden zelf. Betekent simpelweg dat het geld wat voorheen vooral privaat was, gaat meer en meer naar het publieke bestel. Oftewel, het geld dat jij verdient, de energie die jij omzet in valuta's, dat wordt opgezogen door de centrale autoriteiten. En je begrijpt dat dit een eerste stap kan zijn naar een soort universal basic income. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag ben ik weer bij jullie met een macro-update. En gaan wij bespreken waarom alles anders wordt. Wellicht nog relevanter voor de mensen die niet alleen nieuwsgierig zijn naar nieuws omtrent de geopolitiek, maar ook hoe je langere termijn belegt ten tijde van het einde van een lange termijn schuldcyclus. Dus ten tijde van deze geopolitieke onrust, deze chaos, zul je merken dat er een andere manier van investeren benodigd is dan er nodig was bijvoorbeeld de afgelopen 10, 15 jaar. En ik denk dat het heel erg leuk is om het aan te geven met wat beeld en materiaal, maar vooral uitleggende wat er nu aan de hand is en waarom het toch zo'n ontiegelijke poppenkast blijft waar we met z'n allen in lijken te moeten blijven geloven. Want dames en heren, oh wat heb ik toch een hoop over me heen gekregen met recentelijk wat podcasts en wat content dat we gedeeld hebben op Instagram en LinkedIn, waarin ik heb aangegeven dat het niet waar is dat Trump echt zo dom is en dat er wel degelijk een plan achter zit. En iedereen ging er gemakshalve maar gelijk vanuit dat ik fan van Trump was, wat ik absoluut natuurlijk niet ben, gingen mensen ervan uit dat wat zij via de media gevoed krijgen en of via de alternatieve media gevoed krijgen, dat dat ook maar enige vorm van hout snijdt. En natuurlijk snap ik dat, dat ook ik niet alles weet en dat ook de informatie of dat ook de bronnen waar ik mijn informatie vandaan haal, dat die ook lang niet alles weten. En ik denk ook dat we allemaal zo nederig moeten zijn om gewoon te beseffen, we weten niet alles. Wij zitten niet aan tafel waar alles besproken wordt. Maar om te denken dat er wat je op dit moment op het toneel ziet gebeuren, dat dat zomaar gebeurt, zonder dat er over nagedacht wordt, op basis van een agenda van bijvoorbeeld één persoon, of het nou Trump, Xi, Poetin of onze eigen vriendelijke vriend Rob Jetten is, ze bepalen allemaal zelf geen ene klote. Het is een georchestreerd toneelspel waar helaas allerlei mensenlevens op het spel staat en waar helaas real world consequenties uit naar voren komen. Maar aan het einde van de dag zijn dit gewoon de machthebbenden, de entiteiten die op dit moment aan de touwtjes trekken, die wel degelijk vinden dat er een oorlog benodigd is om de kaarten opnieuw te schudden en zodoende aan een onderhandelingstafel te komen te zitten, waardoor de kaarten, wat ik zei, opnieuw geschud kunnen worden en er winnaars en verliezers uit gaan komen. En op het moment dat we dit met elkaar bespreken, dan zul je merken dat het ook allemaal heel logisch is en dat je daar helemaal geen conspiracy wappie voor hoeft te zijn. Je hoeft ook helemaal niet te denken dat je alles weet. Je hoeft alleen nog maar geldstromen te volgen en of incentives te bekijken. En dan begrijp je waarom China doet wat het doet. Dan begrijp je ook waarom de Verenigde Staten doet wat het doet. Dan begrijp je waarom Rusland doet wat het doet. En dan begrijp je ook waarom Europa doet wat het doet. En dan hoef je dus ook helemaal niet met mij of met iemand in discussie te gaan over een wereldbeeld, over een ideologie, over een filosofie, over een wereldleider, wie je wel of niet leuk vindt. Je hoeft je ook niet aangesproken te voelen als iemand zegt, hey, wat jij zegt klopt niet, omdat het helemaal niets met jou of met jouw persoonlijke mening of met jouw ideologie te maken heeft. En ik vind dat zelf bijvoorbeeld heel verfrissend. En dat brengt mij eigenlijk gelijk bij de officiële disclaimer die ik graag wil plaatsen is, ik ben geen fan van Rob Jetten. Ik vind hem absoluut niet geschikt om te doen wat ik denk dat er in Nederland moet gebeuren. Maar ik ben ook helemaal geen fan van Trump. Laat staan dat ik fan ben van Xi of van Poetin. Ik denk oprecht dat als je in het huidige politieke systeem ergens aan de macht staat, dat je spiritueel failliet bent. Dan heb je zo vaak over je eigen persoonlijke grenzen heen moeten stappen, dat er niets meer van jouw ethiek of jouw morele besef over is. Het is zoveel geven en nemen. Het is zoveel eigenlijk mensenlevens als nummertjes zien, dat je niet kan overleven in zo'n situatie als je niet al spiritueel failliet ben. Dus het is klaar, het is afgelopen. Dus we hoeven ook denk ik niet met elkaar in discussie te gaan. En ik weet dat dit in shorts nooit terugkomt. Dus daarom zeg ik het maar gewoon uitgebreid op de podcast voor de mensen die de moeite nemen om dan de hele podcast te beluisteren. Als zij een short van mij zien over Poetin, Xi of Trump of wie dan ook. Kijk, ik heb het liefst zo min mogelijk inmenging van de overheid. En ik kan ook dadelijk heel goed uitleggen waarom. Maar de ene leider met bepaalde specifieke karakteristieke eigenschappen is meer capabel om iets voor elkaar te krijgen voor een land dan de ander. En ik denk dat ongeacht of je die persoon leuk vindt of je denkt dat die goed is voor andere mensen, denk ik dat je objectief moet kunnen waarnemen of die wel of niet geschikt is om iets te bereiken voor dat land. Of niet zozeer voor dat land, niet zozeer voor de bevolking, maar voor de entiteiten die hem of haar in die positie hebben gekregen. Je komt niet op een hoge positie zonder dus inderdaad zelf al spiritueel failliet te zijn en zonder financiële ondersteuning. Als de machthebbende entiteiten, hè, of dat nou de financial industrial complex à la BlackRock partijen zijn, of het is de military industrial complex, hè, met allerlei partijen die altijd forever wars activeren, of het zijn de Rothschilds, of het zijn, weet je wel, de mensen achter de centrale banken. Hoe dan ook, de mensen die willen dat Trump daar zit, die hebben geld. En die bepalen wat hij moet doen. Dus het is niet Trumps agenda of Trumps voorkeuren. Het zijn gewoon de mensen die hem ondersteunen, zodat hij daar kan blijven zitten. En hij krijgt alleen kapitaal als hij doet wat zij willen dat er gebeuren. Natuurlijk neemt hij waarschijnlijk, net zoals al anderen, geld aan van verschillende partijen. En moet hij een beetje passen en meten. En moet hij voor allebei de partijen iets voor elkaar krijgen. Geloof ik allemaal best. Daar zijn al die onderhandelingen voor. Maar het is gewoon heel belangrijk om te beseffen dat wij, denk ik, als nitwits, als average plebs, als middenklasse, als wij hier gewoon rondzingen en wij nemen al onze onzinnige informatie uit de mainstream media over, of van een of andere favoriete podcaster, inclusief ikzelf, je moet altijd zelfkritisch nadenken en even beseffen, heeft deze persoon een bias? Heeft deze persoon er baat bij om dit zelf te geloven voor zijn achterban of vanuit zijn politieke voorkeuren, et cetera, et cetera? En waarom maakt hij of haar dan dat punt tegen of voor die politieke leider? En ik maak eigenlijk geen enkel punt voor welke politieke leider dan ook. Ik denk dat we ze allemaal links moeten laten liggen om verder te komen in het leven. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyoncéen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Om dan vandaag de dag simpelweg na te denken over hoe wij zelf beter worden van de huidige situatie. Want daar wil ik eigenlijk podcasts over opnemen. Daar wil ik mensen in mijn kring, voor zover ik mensen kan bereiken, eigenlijk in helpen. Denk ik dat ik juist wil zeggen, en met gestrekt been erin te gaan, neem nou gewoon niets meer aan uit welk mediakanaal dan ook. Als jij nu zit te luisteren, dan denk je, ja, maar waarom zou ik dan wel het van jou aannemen? Nee, dat moet je ook niet doen. Je moet alleen het gewoon meenemen als zijnde, oh, interessant hoe deze persoon erover nadenkt. Ik neem het mee en voor de rest volg ik incentives, drijfveren die wat mij betreft logisch zijn. En als ik dan ga kijken naar de straat van Hormuz en hoe die straat, zeg maar, quote-unquote, gesloten blijft, dan ga ik nadenken, waarom blijft die gesloten en wie heeft daar baat bij? En als jij dan gelijk gelooft in het narratief, Amerika heeft zich vergist, Iran is veel sterker dan ze dachten en daardoor laten ze zien, haha, wij houden die straat nu gesloten. En jij denkt dan niet na over de second order effects of misschien wel daarna, wie profiteert er van het feit dat die straat gesloten is, dan kom je er ineens achter dat het wel degelijk de partijen zijn die Trump in zijn positie hebben gekregen. En of dat nou dus de military industrial complex is, die dus forever wars, die dus absolute chaos wil, oftewel oorlogen, om financieel van te profiteren. Of het is een andere partij, het is namelijk de energiesector, het zijn de oliepartijen. Ja, dan zie je ineens, hey, wacht even, Die prijs bij de pomp gaat omhoog. Wie profiteert daar dan van? Nou, daar moet je gewoon even over nadenken. En dan zie je dat dat heel veel Amerikaanse bedrijven zijn, zowel in de olie-export als in de gasexport, die daarvan profiteren. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk de Nederlandse media, die wil natuurlijk mensen weer koest houden. En die pleurt er gewoon een bericht weer in de mainstream media. Een Nederlander vult meteen een aantal jerrycans aan de Belgische pomp. En dan staat er als titel bij, tanktoerisme is een mythe. Alleen een kleine groep diehards pakt die 50% korting. Nou, dan ga jij natuurlijk gewoon weer bij jezelf te raden. Nou, wie heeft er baat bij dat we dit geloven? Nou, die average pleb natuurlijk. De gemiddelde Nederlander die nog wel vertrouwen heeft in de media en in de overheid. Die wil natuurlijk geloven dat het allemaal niet zo erg is. En dat het niet normaal is om bij een buurland te gaan tanken. En dat het wel normaal is dat wij helemaal kapot worden belast door de Nederlandse overheid. Met betrekking tot die prijzen. En dan kunnen ze natuurlijk weer in de mainstream media allerlei narratieven verzinnen. Waardoor wij met elkaar blijven geloven dat het normaal is dat die prijs omhoog gaat. Dat het niet door onze overheid komt, dat het niet door de accijns komt, niet door de belastingen. Nee, het komt allemaal door Trump en Trumps persoonlijke agenda. En iedereen op Instagram weer helemaal over zijn zuiger gaat om, met betrekking tot Trump en de Nederlandse media, iedereen weer heeft waar ze hun hebben moeten. Maar ondertussen kunnen wij natuurlijk niet ontkennen dat wat er ook gebeurt daar in die straat van Hormuz, waar wij allemaal echt niet alles het fijne van weten, welke energie-expert je ook volgt, en of iemand of een journalist die daar met zijn voeten in de klei staat, hoe dan ook hebben we ermee te maken dat de energieprijzen gewoon stijgen. En dus als de energieprijzen stijgen, ofwel de real currency of the world, ja, dan gaat eigenlijk de prijs van alles omhoog. Want alles wordt gemaakt met, jawel, energie. Daardoor versnelt inflatie, daalt dus jouw koopkracht nog harder en worden markten nog volatieler, omdat mensen niet echt een idee hebben wat hier nou de consequenties van zijn. Nou, in zo'n situatie komt Europa natuurlijk alsmaar verder onder druk te staan. En nu hebben we natuurlijk weer onze Christine Lagarde, die ook weer haar rol speelt, hè, de absolute engnek van de Europese Centrale Bank. Europa staat voor structurele druk op grondstoffen en voedselzekerheid. Aldus Christine Lagarde. ECB Chief Lagarde warns Europe faces prolonged fallout from Hormuz shock. De joh, zou het? Kijk. Dames en heren, Europa heeft over het algemeen niet hun eigen grondstoffen. Oftewel niet voldoende. En dus als zo'n geopolitieke onderhandeling, wat absoluut gewoon theater is, tussen de belanghebbenden, als die willen dat Europa onder druk komt te staan, omdat Europa niet doet wat hun gevraagd wordt, dan komt Europa gewoon onder druk te staan. Dus in die zin is Europa helaas de little bitch van oftewel de Verenigde Staten ofwel een van die andere partijen. En Christine Lagarde, die moet natuurlijk gewoon in de media zeggen wat haar wordt opgedragen. Hè? Dit is absoluut geen capabele dame die voorzitter zou moeten zijn van welke centrale bank dan ook. Dus alles wat zij in feite zegt in de pers kan je ook eigenlijk gewoon met een korreltje zout nemen. Behalve dat je moet nadenken, hey, als zij dit zegt, dan moeten ze ons iets doen laten geloven. En als ze ons iets moeten doen laten geloven, is het dus, jawel, dat wij weer als Europeaan bang moeten zijn. En dat wij eigenlijk ons handje moeten willen ophouden bij de overheid. Ofwel graag willen dat de centrale autoriteiten ons beschermen. Nou, als die prijzen omhoog gaan, moeten wij natuurlijk ook boos worden op iemand. Dus wij moeten natuurlijk boos worden op de Verenigde Staten. Zodat ze in die zin de propaganda kunnen laten werken om anti-Amerika te blijven. Of anti-wie dan ook. En pro-Europees. Nou, dat vind ik fijn. Ik ben zelf ook Europees in die zin. Ik ben zelf Nederlander. Dus wat dat betreft kan ik daar nog best wel bij inkomen. Maar aan het einde van de dag moet je natuurlijk afvragen, heb jij er persoonlijk baat bij door deze verhaallijn te geloven? En ik denk dus persoonlijk dat dit soort berichten jou geen angst moeten inboezemen, maar jou juist aan denken moeten zetten. Zodat je snapt, oké, wat is er, zeg maar, als je uitzoomt aan de hand, en hoe kan ik daar als persoon mezelf tegen wapenen of zelfs van profiteren? Nou, en de diepere laag is natuurlijk simpel. Ik post hier echt al, ik denk, 4-5 jaar over. Het einde van de lange termijn schuldcyclus. Voor de mensen die Ray Dalio kennen, die heeft daar meerdere boeken over geschreven. Ik heb hem meerdere keren aangehaald, zowel in shortform content als in longform content. Dus voor mensen die vaste luisteraar zijn, die denken, oké, daar komt hij weer. Maar de meesten vinden die herhaling wel prettig. Omdat het allemaal niet zo 1, 2, 3 duidelijk is. Als je natuurlijk geconsumed wordt door de kortere termijn informatiestroom die overal op YouTube en op LinkedIn en op Twitter allemaal constant rondzinkt, dan vergeet je nog wel eens uit te zoomen. En ik denk dat we simpelweg moeten uitzoomen. Aan het einde van een lange termijn schuldcyclus, dat is eigenlijk het enige wat je moet weten, dan zit de schuld niet meer alleen bij de families, niet meer alleen bij de commerciële bedrijven, ook niet meer alleen bij de commerciële banken, maar is het helemaal tot het hoogtepunt gekomen bij de centrale banken, bij de balans van de centrale banken en bij de balans van de overheid. En zij zijn de absolute eindbaas van dit op schuld gebaseerde fiat systeem. En je weet dat ik dat vaak heb uitgelegd, maar omdat het op schuld gebaseerd is, is er eigenlijk nooit genoeg geld in het systeem om de schuld uit het verleden terug te betalen. Want als geld alleen maar in creatie gecreëerd wordt, in Met betrekking tot schuld, dan houdt dat dus eigenlijk in. Het wordt schuld gecreëerd en vervolgens wordt er ook een rente, wordt daarop terugverlangd. Dus er wordt geld gecreëerd, maar dat heeft een prijs. En die 4% of 3% of 5% rente wordt niet meegecreëerd, maar die wordt wel verlangd om terugbetaald te worden een jaar, 2 of 3 of 20 of 30 jaar later. Dus er is van huis uit in een op schuld gebaseerd financieel systeem, is er te weinig geld in omloop. Dat moet je gewoon beseffen. Dus op een schuldgebaseerd financieel systeem, waar geen goud aan onderpand onder zit, of andere harde vormen van geld, of dat nou grond is, vastgoed of bitcoin, dan hoor je natuurlijk mensen zeggen, ja, maar er zit natuurlijk de economische productiviteit zit eronder. Ja, maar als die economische productiviteit niet mate houdt met de hoeveelheid schuld dat gecreëerd wordt, ja, dan kom je er dus niet aan. Nou, dat houdt dus in dat aan het einde van een lange termijn schuldcyclus dat geld niet meer terugbetaald kan worden. Er is simpelweg te weinig geld in omloop. Dus om te voorkomen dat die schuld uit het verleden opblaast, moeten zij voor altijd sneller en meer geld creëren om te voorkomen dat datzelfde verhaal opblaast. Dat leidt dus tot inflatie. Alright? Dus je moet het gewoon zo zien. Een overheid heeft op zo'n moment zoveel schuld op de balans staan, dat zij hun favoriete tools die zij willen gebruiken alsmaar moeilijker kunnen gebruiken. Want hun favoriete tool is natuurlijk taxatie. He, dus simpelweg meer en meer belasten op meer verschillende manieren. Nou, mensen binnen Nederland weten er inmiddels alles van met de komende box 3 wijziging. En dat is feitelijk gewoon een directe overdracht van waarde van privaat naar publiek. Dus de mensen die de waarde creëren, die moeten het inleveren bij het publieke bestel dat geen of nauwelijks waarde creëert. Althans, niet evenveel als die private groep met mensen. Nou, als die private groep met mensen te veel gaat klagen over taxatie, dan gaan ze meestal over tot inflatie, want dat is stiekem. Ze printen simpelweg geld, daarmee wordt het geld minder waard van de mensen die daarin sparen. Zij geven het uit voor de dagwaarde van dat moment en besteden dat als zij goed dunkt. Maar ondertussen wordt de middenklas en de armere groep wordt armer, want die bezitten geen assets en die slaan hun tijd en energie op in die waardeloos wordende fiat valuta's. Dus dat zijn gewoon simpelweg de twee tools die ze gebruiken. En aan het einde van de lange termijn schuldcyclus moeten ze die meer en meer gebruiken om natuurlijk zelf hun eigen schuld te kunnen financieren. Dat is feitelijk het verhaal waar we in zitten. Nou, en wat zijn daar nou gevolgen van, dames en heren? Kijk, je kunt je voorstellen dat op het moment dat er centrale autoriteiten zijn, zoals een commerciële bank, die bij de centrale autoriteiten horen van de centrale banken, maar ook de overheden, als zij simpelweg gewoon geld creëren en zij geven dat alleen aan de entiteiten die de overheid goed vindt, oftewel de industrieën waar de overheid achter staat, dan gaat daar natuurlijk al dat geld naartoe. Dus in zo'n sector of in zo'n industrie gaat feitelijk alles goed, want daar gaat al dat geld naartoe. Maar de sectoren die worden belast of waar de overheid niet achter staat, die krijgen het alsmaar lastiger, want die worden heftiger getaxeerd en er gaat geen nieuw geld naartoe. Het wordt natuurlijk via propaganda, via mediakanalen, wordt het gedisincentivized voor mensen om bij dat soort bedrijven te kopen. Terwijl ze eigenlijk wel winstgevend waren, zullen ze daardoor alsmaar minder winstgevend worden. En bedrijven die niet winstgevend zijn, maar wel waar wel de overheid achter staat, ja, die worden simpelweg gesubsidieerd en die sectoren blijven dan op dat moment overeind. Dus je krijgt eigenlijk een hele scheef verhouding van de vrije markt. De vrije markt kiest eigenlijk voor andere producten, maar omdat de overheid dus zegt, nee, die producten zijn quote-unquote slecht voor je, je zou voor die producten moeten gaan, dan gaat natuurlijk het geld naar een andere sector toe. Dat is een van de dingen die gebeurt. Dus de vrije markt wordt totaal gemanipuleerd, waardoor niemand meer weet wat iets nou echt waard is. Wat nou eigenlijk echt duur zou moeten zijn en wat fictief duur op dit moment is. Hoe dan ook, als er dus geld wordt geprint, dan gaat dat dus in eerste instantie naar de entiteiten die gelieerd zijn aan de overheid. Degene die dat geld kunnen printen, die worden er dus beter van. En natuurlijk de allerrijksten. Die allerrijksten die zorgen in de basis natuurlijk ook voor wie er überhaupt op die politieke stoelen zit. Want zij zijn degene die het geld betalen om die mensen op die stoelen te krijgen. Tegelijkertijd zijn dat de mensen met assets. En wie of wat profiteert er natuurlijk van geldverruiming? Dat zijn natuurlijk schaarse assets. Dus de rijke mensen die bijvoorbeeld heel veel vastgoed hebben, of die bijvoorbeeld heel veel goud hebben of heel veel aandelen hebben, die prijzen zullen voor altijd omhoog gaan via asset price inflation. Want daar gaat het geld als eerste naartoe. Want dat zijn de mensen die het systeem stappen en dat fiat voor altijd minder waard wordt. En daardoor krijg je groeiende ongelijkheid tussen middenklasse arm en de rijke groep mensen. Je begrijpt dat dit natuurlijk in de praktijk weer tot sociale verschillen leidt, waardoor je heel veel sociale onrust krijgt. Nou, sociale onrust is een directe aanleiding tot politieke polarisatie. Je krijgt een grote verschil tussen links en rechts. Nou, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gewoon kei en kaart gezien. Ik heb hier zelfs genoteerd, sociale spanning neemt toe naarmate de kloof tussen arm en rijk zichtbaarder wordt. Dat creëert zelfs een verlangen naar socialisme. Kom ik zo meteen nog even op terug. Nou, socialisme is in mijn ogen het linkerkant van het spectrum. Dit alles bij elkaar. Nogmaals, grote verschillen tussen rijk en arm, grote verschillen tussen links en rechts. Groot verschil tussen landen qua vermogen, qua schuldhoeveelheden, qua inflatie, creëert nou eenmaal systemische instabiliteit. Het vertrouwen in instituties verdwijnt daardoor. En systemen die decennia stabiel leken, beginnen dus te kraken. Dit leidt er dus ook toe dat de millenniumgeneratie, waar ik van ben, zo ongelooflijk veel discussie heeft met de boomergeneratie, omdat de boomergeneratie juist alles te danken heeft aan dat op schuld gebaseerde financiële systeem. Zij waren er nog toen de schuldhoeveelheden laag waren, waardoor er dus een enorme economische expansie mogelijk was, waardoor ze allemaal goedkoop huizen konden kopen, keihard konden profiteren van huizen, van grond, van aandelen, van eigenlijk van alles. En krijg je dus een situatie waarin de ene generatie heel erg dankbaar is en heel blij is met wat de overheid altijd voor hen gedaan heeft. Krijg je daarna een nieuwe groep generatie die eigenlijk al de problemen ziet van dat systeem wat destijds gecreëerd was. En krijg je een jongere generatie die helemaal geen enkele kans meer heeft om te overleven. Althans, dat is het gevoel dat ze hebben. En dames en heren, de data ligt heus niet. Ik heb hier een grafiek voor mijn neus van vrijverbond.nl. Die zag ik op X rondzingen, waarbij ze een mooie grafiek hebben gedeeld van een gele lijn wat de overheid per huishouden uitgeeft en een blauwe lijn wat een huishouden zelf overhoudt. Nou, het huishouden zelf houdt over 44k per jaar. En de overheid per huishouden geeft uit 57k per jaar. Dus de overheid heeft meer te besteden en geeft meer uit dan een huishouden zelf. Dus je kunt je voorstellen wat dit betekent. Dit betekent simpelweg dat het geld wat voorheen vooral privaat was, gaat meer en meer naar het publieke bestel toe. Dus er wordt steeds minder privaat besloten en steeds meer publiek besloten, sociaal besloten. Oftewel, het geld dat jij verdient, de energie die jij omzet in valuta's, dat wordt opgezogen door de centrale autoriteiten en zij bepalen dus steeds meer wat er met dat geld gebeurt. En je begrijpt dat dit een eerste stap kan zijn naar een soort universal basic income. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar je begrijpt ook dat als dit dus het verhaal is, als de economie vooral overeind wordt gehouden door het publieke bestel, dan is er dus geen vrije markt meer. Hè? Dan wordt er dus centraal besloten welke sectoren mogen blijven bestaan en welke niet. En als steeds meer mensen, let op, steeds meer sectoren en mensen afhankelijk zijn van diezelfde overheid, zullen zij ook te alle tijden stemmen voor diezelfde overheid en voor die linkse politieke kleuren die uiteindelijk dit hele systeem in stand houden. Dus de productieve klasse, die dus al die waarde hebben geproduceerd, ja, dat wordt alsmaar meer afgepakt, zowel via een hidden tax inflation als de standaardtaxaties, waar iedereen dus ook voor stemt. Want de mensen die stemmen, die ontvangen geld via dat systeem. Dus natuurlijk blijven zij stemmen voor dat systeem. Nogmaals, de data ligt heus niet. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! En voor de mensen die denken dat inflatie weggaat omdat ze de krant lezen en af en toe zien dat CPI, Consumer Price Index, jaar over jaar weer omlaag is gegaan, die begrijpen niet zo goed hoe het financiële systeem werkt en hoe inflatie überhaupt werkt. Ik denk dat dit grafiekje wat je hier ziet, die meerdere waves of inflation, die heb ik al vanaf 2022 via gratis events en via podcast over de afgelopen 3 jaar kun je die echt heel vaak terugvinden. Langer zelfs als je ook naar shortform content gaat kijken op LinkedIn. Maar zeker in mijn podcast heb ik het de afgelopen jaren besproken. En wat we gewoon hebben gedaan is we vergelijken de huidige inflationary energy, oftewel de verhogende prijzen jaar over jaar, die vergelijken wij met eerdere inflationary periods. En dan zie je dat inflatie altijd komt in waves, in golven. En ik haal deze grafiek zo every now and then hou ik die er weer bij. Omdat mensen natuurlijk een korte termijn geheugen hebben en vaak vergeten. Van ja, ik weet nog wel dat Mark zei of dat iemand zei dat inflatie weer omhoog gaat. Maar ja, het is nu al 2 jaar lang is het weer normaal. Ten eerste, het is niet normaal. Als je op 3% zit, is dat niet normaal. 0% inflatie zou normaal zijn. Want wij creëren namelijk in principe als ondernemer, creëren wij meer waarde dan in het verleden door technologische vooruitgang en door efficiëntie. Dus op het moment dat prijzen alsnog omhoog gaan, dan heb je dus al te maken met geldverruiming van de centrale autoriteiten, want prijzen zouden eigenlijk omlaag moeten gaan. Want een ondernemer creëert waarde. Die is efficiënter. En die heeft in principe alleen bestaansrecht als die beter is dan zijn competitie. Wanneer ben je beter dan die competitie? Als jij meer creëert voor dezelfde prijs of meer creëert voor een lagere prijs. Dat is hoe ondernemers van elkaar winnen. Dus prijzen zouden altijd omlaag moeten gaan. Dat gebeurt niet, want wij leven in een op schuld gebaseerd financieel systeem. Dus om de schuld betaalbaar te houden als uit het verleden, moeten centrale autoriteiten ten alle tijde meer printen. Nogmaals, geld wordt gecreëerd middels schuld met een prijs, heb ik net uitgelegd. Nou, zodoende is er dus altijd inflatie nodig. Ze mikken op 2%, dus ze hopen dat de productivity growth van ondernemers en van prestatiegerichte mensen en bedrijven dusdanig hoog is dat het niet echt opvalt dat ze heel veel geld printen. Nou, wanneer valt het dus wel op? Wanneer de productivity growth een beetje tegenvalt of wanneer ze simpelweg te snel te veel geld printen. Nou, als de schulden dus te snel en te hoog zijn uit het verleden, jawel, dan moeten ze dus meer gaan printen dan het systeem, dan de productivity growth eigenlijk aan kan. Nou, als ze dat dus doen, zoals tijdens COVID, dan krijg je ineens zo'n keiharde inflationary wave. Dan gaan in één keer alle prijzen heel hard omhoog. En dan verkopen ze via de media natuurlijk een onzinverhaal dat dat te maken heeft met COVID en dat het te maken heeft met gebrek aan productiviteit of met Poetin of met de oorlog van Oekraïne. Weet ik van welke onzin je op dat moment kiest te geloven, maar feitelijk is het gewoon geldverruiming van de Federal Reserve, geldverruiming van de Europese Centrale Bank en geldverruiming van alle andere centrale banken. Maar daarna gaan ze dat natuurlijk weer tegen. Dan proberen ze wat verkrapping te doen op hun eigen balans. En dan gooien ze de rente wat omhoog. Zodat het minder wordt uitgedaagd om geld te lenen. En er minder geld in omloop is. Natuurlijk komt year over year inflation dan terug. Ook omdat ze die formules in die tussentijd aanpassen. En rundvlees simpelweg vervangen voor varkensvlees. Omdat het goedkoper is. En als varkensvlees ook te duur wordt, vervangen ze het met kippenvlees. En als kippenvlees ook te duur is, vervangen ze met een vleesvervanger. Hoe dan ook zorgen ze er wel voor dat die data weer gemanipuleerd is. En dat die relatief laag blijft. Zelfs dan, terwijl ze die data manipuleren en laag blijft, gaat die prijs uiteindelijk weer omhoog kruipen. Want ze moeten dit systeem redden met meer geld. Er is geen andere mogelijkheid. Nou, als je dan ook nog een supply shock hebt, wat je dan zou je kunnen arguen tijdens COVID had en nu tijdens die Strait of Hormuz. Nogmaals, of het nou wel of niet gecreëerd is, georchestreerd is, wat ik zei, er zijn wel degelijk real world consequences. Die zijn er nu ook. Dus als die straat, ook al is het alleen maar op papier dicht houden en via mediakanalen de angst flink inboezemen, natuurlijk gaan dan gewoon alsnog de prijzen omhoog. Als die olie niet op de plaats van bestemming komt. Dus ze houden het dicht. Ze willen misschien Europa expres dwars liggen. Of ze willen misschien de wereld in de problemen brengen, zodat wij allemaal de wens krijgen om weer meer controle te krijgen, of misschien om oké te zijn met bepaalde maatregelen, linksom of rechtsom, die inflatie komt terug. Jij hebt ermee te maken, jouw geld wordt minder waard. Jij zal meer geld moeten betalen voor je verwarming thuis. Jij zal meer geld moeten betalen voor je voeding thuis, voor je huur en voor je vastgoed, et cetera. Dus, als je denkt dat inflatie weggaat, make no mistake, dat gaat niet weg. Aan het einde van lange termijn schuldcyclus, een periode dat zomaar 20 jaar kan duren, krijg je gewoon meerdere waves van de inflatie. Dus nu we dat achter de hand hebben en wij weten dat taxatie en inflatie simpelweg de tools zijn die zij kunnen gebruiken. En aan het einde van de dag kunnen ze nog confiscatie gebruiken. Dus overheden die sterk zijn, die gaan het elders halen. Of die halen het bij hun mensen door wetten en regels te herschrijven en zodoende assets te strippen. En anders zijn het wel de grotere entiteiten die de assets willen strippen van mensen in andere landen. En dat noem je dus geopolitieke onrust, dat noem je oorlog. Hoe dan ook, om nog even terug te komen op de jongere generaties. Want de jongeren, hè, dus de mensen die op dit moment 18 tot, weet ik veel, 3, 34 zijn, die hebben echt geen enkele kans. En dat heeft niks te maken met hun domheid of hun gebrek aan kwaliteit, intelligentie, maar simpelweg omdat het systeem werkt zoals het werkt. En wat je dus merkt is dat de opkomst van socialistisch denken onder jongeren ineens weer aan de gang is. En In plaats van met hun de discussie aan te gaan dat ze helemaal knettergek zijn, moet je enerzijds een beetje beseffen dat het best wel een rationele reactie is op het feit dat we in een falend systeem leven. Want zij worden buitengesloten met betrekking tot vermogensopbouw. Ze hebben simpelweg geen kans, omdat de salarissen niet bijhoudt ten opzichte van de assets, vastgoed of grond, of wat je normaal gesproken nodig hebt om een gezin te bouwen en daarna kinderen te nemen, wat ieder gezond mens zou moeten willen, is ineens dieper mogelijk. Belangrijk voor iemand dadelijk dit weer uit context trekt, socialisme is 3 keer kut. Ik ben absoluut anti-socialistisch, mocht dat nog niet duidelijk zijn. Dus ik vind dat wij in deze podcast aan ons stand verplicht zijn om op te moeten passen voor termen als UBI, Universal Basic Income, als dat gepropageerd gaat worden, zelfs door Elon Musk of door weet ik van wie dan ook. Hou er rekening mee, ook deze mensen worden gebackt door entiteiten. Ook deze moeten verhaallijnen pushen waar wij niet zomaar mee moeten instemmen. Termen als you will own nothing and be happy, build back better en al die andere onzin zijn allemaal slogans om jou natuurlijk, om jouw mind te vervuilen met waar het daadwerkelijk om gaat. En ik heb hier een hele leuke quote van Thomas Sowell erbij gepakt over het socialisme. En die wil ik nog wel even maken. Socialists have a remarkable lack of interest in how wealth is created. As far as they know, wealth just exists somehow. And the only interesting question is how to redistribute it. Dus onthoud nou, hoe anticapitalistisch je ook bent of denkt te willen zijn, omdat je hebt geleerd via een kanaal dat kapitalisme the mother of all evil is, it's not. Je hebt nou eenmaal een productieve klasse nodig. Je hebt mensen nodig die de incentive hebben om iets te gaan creëren out of nothing, zonder, terwijl ze extreem veel risico lopen, terwijl ze hun tijd en energie ook op een andere manier kunnen uitgeven. Puur investment van hun eigen kapitaal, hun eigen tijd en energie, om iets te creëren wat uiteindelijk meer waard wordt. En alleen als er een soort eigendomsrecht is, dat je dat ook mag behouden, heb je de incentive om dat te doen. Dus als taxaties te hoog worden en als inflatie te hoog wordt, dan heb je die incentive simpelweg niet meer. En denk jij al wat snel socialistischer en hoop jij simpelweg dat iemand anders het doet en dat jij een gedeelte van hun mag pakken. En dat is het risico, denk ik, waar Europa zich nu in lijkt te bevinden, omdat de wetten en regels die nu geschreven worden en waar men mee bezig is, jaagt eigenlijk de true capitalist, de echte productieve mensen, jaagt het naar andere jurisdicties, waardoor je eigenlijk minder overblijft en nogmaals een kleinere taart hebt met meer socialistisch ingestelde mensen om de boel te gaan managen. En daarom ben ik ook vrij bearish over Europa en helaas ook bearish over Nederland tot nader order. Dus wat doe je er nou aan als je jong bent? Als je naar deze podcast kijkt of luistert en je denkt, oké, mooi verhaal Mark, weet je, enerzijds krijg ik wat allergie bij dingen die je zegt. Anderzijds ben ik het wel eens met de basis, want op echt veel leugens kan ik je niet betrappen, lijkt mij. Dan wil ik je even helpen herinneren aan een gesprek dat ik afgelopen weekend in Malaga had. Ik heb de Hyrox in Malaga gedaan met mijn vrouw. Even short note, we hebben een sub 60 gelopen in de mixed doubles. Dus we zijn echt op de deur aan het timmeren voor het hogere niveau. En dat smaakt naar meer. We gaan keihard door met trainen, want wij geloven dat sportieve ambities in combinatie met de fitte leefstijl die erbij hoort, absoluut de basis is van een true bitcoiner, van iemand die een lage tijdsvoorkeur heeft om je tijd en energie in het nu in te wisselen voor wat pijn, wat je later een bepaald soort vorm van longevity oplevert. Maar dat even als side note. Er was heel veel familie was met me mee en voor de mensen die naar de podcast kijken op dit moment op YouTube, die zien mijn 2 prachtige dochters hier zitten, die waren ook kijken, maar ook de stiefbroer van mijn vrouw. En we hadden het hier over het financiële systeem en we hadden het over harde vormen van geld, zoals goud en bitcoin. Ja, hij vroeg, weet je, hij begon op een gegeven moment te begrijpen waarom hij af en toe die onvrede over het systeem voelde en wat hij dan kon doen. In de basis zei ik, je moet het gewoon niet moeilijker maken dan het is. En dat geldt voor iedereen. Kijk, als jij ziet dat het systeem oneerlijk is en dat het systeem over het algemeen jou naait, dan is de enige oplossing zo min mogelijk met dat systeem meedoen. Ondanks dat je altijd met 1 of 1,5 been in dat systeem zal staan, omdat je nou eenmaal werkzaam bent in zo'n land, kun je natuurlijk wel alvast in kleine stapjes vooruit denken. En dat kleine stapje is eigenlijk heel simpel. In de basis, jouw tijd en energie die jij hebt en die jij inwisselt, omdat jij toegevoegde waarde levert voor een vorm van geld, moet jij simpelweg niet meer inwisselen voor hun vorm van geld. Dat is hoe je in ieder geval met een half been of een heel been uit het systeem kan stappen. Als jij weet, wat ik jou net heb uitgelegd, dat als jij jouw tijd en energie inwisselt voor waardeloos wordende eurotjes, dan pakken ze dat geld zowel stiekem als in het echte daglicht gewoon van je via taxatie en inflatie. Dus als jij dat een beetje wil voorkomen, in ieder geval op zijn minst een beetje, dan zou jij dus jouw tijd en energie inwisselen voor een vorm van geld dat niet simpelweg zomaar bij te creëren is, dat niet zomaar simpelweg bij te printen is en wat niet zomaar simpelweg te confisceren valt. En dan kom je natuurlijk uit bij hardere vormen van geld. En of dat dan goud is, of bitcoin, of vastgoed, of bijvoorbeeld gewoon een ETF-tracker van de S&P 500-index. Het maakt eigenlijk niet uit welke vorm van geld je kiest, want in mijn ogen zijn het allemaal vormen van geld. Die zijn allemaal beter dan inflatie zelf, omdat die assets dus eerder omhoog gaan op het moment dat er geld wordt geprint. En daarna gaan jouw prijzen omhoog van waar jij je boodschapjes inkoopt en waar je energie van inkoopt. Dus als jij het opslaat in die eurotjes, ben je per definitie de sjaak. Dus als jij nu jong bent, maar ook oud, ook middenklasse, whatever, ik bedoel middengroep, dan moet je gewoon je tijd en energie omzetten voor assets die ze niet zomaar bij kunnen printen. Dat is de eerste stap. En natuurlijk kun je daarna veel meer doen, maar om even mijn punt te maken, hier kijken we naar een grafiek die Luke Roman gedeeld heeft. En dan deelt hij dus letterlijk, hè, want mensen zijn natuurlijk de afgelopen 14 jaar, zijn ze helemaal trots op zichzelf als ze een beetje in de S&P 500 geïnvesteerd hebben. Allemaal hartstikke leuk. En dan de S&P 500 verslaat inderdaad CPI, waar we het net over hadden. Hè, die Consumer Price Index, dus die geldverruiming. Volgens mij heeft Jon Blokland eerder nog een grafiek gedeeld vandaag. Die laat zien dat het afgelopen jaar alleen al aan geldverruiming 16% nieuw geld bij is gekomen. Volgens mij uitgezoomd is het ongeveer tussen de 8 en 12% per jaar wat er aan geld bij komt. Dus dat moet jij sowieso al verslaan met de geldvorm die jij kiest, waar jij je tijd en energie in opslaat. Dus de meeste mensen, omdat die zijn gebrainwashed door de aandeelhouderbros van de afgelopen 12 jaar en die daar succes mee hebben gehad, die zeggen dan stop in de S&P 500 en in wat aandelen en dan win je sowieso, bla bla bla. En als je dan naar die grafiek kijkt, dan zie je dus, die Luke Roman gedeeld heeft, dan denk je, hey, als ik mijn geld in de S&P 500 index in de afgelopen 20 jaar heb gestopt, dan heb ik de euro of de dollar met 1100% geoutperformed. Dus ik heb het hartstikke goed gedaan. Ja en nee, want als je begrijpt dat je aan het einde van lange termijn schuldcyclus zit, en je slaat dus niet op in de S&P 500, maar in een harde vorm van geld dat ze niet bij kunnen printen, want je begrijpt dat ze aandelen van een bedrijf of van een groep bedrijf simpelweg bij kunnen creëren, dan had je die rode grens gehad. En dus gemeten in goud heeft de S&P 500 een negatieve return van 17%. Oftewel, je had beter al je tijd en energie kunnen opslaan in goud dan in welke vorm van aandelengroep dan ook. Uitermate interessant om over na te denken dat als je snapt in welke situatie je bevindt, dus de macro-economische geopolitieke situatie is bepalend voor of je in aandelen gaat of juist in meer hardere vormen van geld of in commodities, hè, grondstoffen of in de energiesector of in de digitale economie. Dat is waar je over na moet denken en vandaar dat we dit soort podcasts opnemen. Maar omdat dit allemaal heel erg interessant voor jullie is als het gaat om uitzoomen, waarom kijk ik naar dit theater wat er gebeurt in de straat van Hormuz? Ik wil mezelf niet laten gek maken en geloven dat er een derde wereldoorlog op gang komt. Want geloof me, die komt er heus niet. Ze willen je natuurlijk wel angstig maken. Want dan hebben ze weer reden om je te kunnen controleren via digitale netwerkjes. En natuurlijk via central bank digital currencies. Of via andere maatregelen om je thuis te houden. Weet je, de Hoosje Bang zal ongetwijfeld komen naarmate ze deze geopolitieke onrustige situatie laten doorkomen. Maar om ook wat alfa te geven In deze podcast met betrekking tot waar we denken dat het naartoe gaat, dan heb je dus gezien net in die grafiek net dat goud eigenlijk de afgelopen 20 jaar uitgezoomd de S&P 500 ruimschoots geoutperformed heeft. Oftewel, je tijd en energie was beter opgeslagen in goud dan in de S&P 500. Maar we zien natuurlijk ook dat er kortere periodes zijn waarin de S&P 500 juist outperformt, waarin mensen weer wat vertrouwen krijgen in de economie en daardoor wat minder in schaarste willen zitten en wat meer in groei en wat meer in bedrijven die het verschil kunnen maken. Nou, dus ik wil graag kijken naar wat kunnen we de korte termijn verwachten. Want we hebben dus gezien dat goud de afgelopen tijd zeer goed geperformd heeft, maar we hebben een heftige correctie ook gezien. Ik denk persoonlijk dat die correctie nog niet echt voorbij is. Neem dit niet als investeringadvies, hè, want ik mag absoluut geen financieel advies geven. Ik wil dat ook helemaal niet, dus zie dit als lering en vermaak. Maar wat je in deze grafiek kunt zien, is dat we begin 2026, dat we eventueel wel gebodemd hebben met de S&P 500 index gemeten in goud. En dat die nu weer aan het opklimmen is. Dus ik denk dat we misschien de zaak moeten gaan maken dat we weer in een bepaalde expansie kunnen komen. En dat het alleen wachten is tot die geopolitieke onrust ophoudt. En dat we dan in één keer met elkaar keihard tijdelijk en kort kunnen groeien. Hou er rekening mee, tijdelijk en kort, want we zitten aan het einde van de lange termijn schuldcyclus. En in zo'n periode hebben we inflationary waves en moeten overheden heel vaak ingrijpen om de boel te managen, waardoor het dan weer natuurlijk teruggaat naar schaarste grondstoffen en dat soort zaken. Korte termijn zeg ik, oké, misschien kunnen we wel wat groei verwachten en kun je wat agressiever, wat meer risico gaan nemen, maar langere termijn zie je hier vanaf 2022, toen wij extreem veel over goud aan het posten waren, zijn we gewoon van $1,644 per ounce, zijn we ruimschoots in de $5,400 per ounce gegaan. Simpelweg door je tijd en energie op te staan in goud, had je een ruime keer drie te pakken. Een ruime keer drie, dames en heren. En toen hoorde ik er niemand over. Niemand. En ik zat daar elke week over te posten. Ik zeg dat niet om alleen om stoer te doen. Ik zeg dat puur om te bewijzen dat als je simpelweg kunt uitzoomen en niet een voorkeur hebt voor Trump of voor Europa of voor Christine Lagarde, maar simpelweg denkt, oké, ze zijn allemaal failliet. Ik zoom gewoon uit. Follow the money. Dan kom je er simpelweg achter of het logisch is dat goud verder omhoog gaat. En wat dat betreft, denk ik uitgezoomd, dat er wel degelijk een commodity cycle aan de gang is, zoals dat heet. Oftewel, we kunnen in een secular boeren komen met betrekking tot grondstoffen. En dat zijn dan goud en zilver en natuurlijk andere commodities. Dames en heren, dat is vrij volatiel, juist omdat iedereen niet weet waar ze aan toe zijn, niet goed gepositioneerd zijn voor bijvoorbeeld groeicycles, waardoor je explosieve fases krijgt. En daarom denk ik handig dat je zelf wel hierin onderwijst. En natuurlijk kan dat binnen onze Bitcoin Economics Unseen Community. Dus als jij hier meer over wil weten en je wil dit niet slechts af en toe een update krijgen, dan ben je absoluut welkom binnen onze community, waar wij hier heel veel extra waarde leveren. Maar wat doe je nou als beginner in een periode als deze? Dan denk ik dat je moet begrijpen dat hoe volatiel Bitcoin ook is, dat we nu wat data van onramp hebben, dat Bitcoin, juist als er de afgelopen jaren escalations zijn, juist bij geopolitieke onrust, juist als er een crisis is, daarna binnen een 60-day return juist heel fanatiek en positief reageert. Dus waar de meeste mensen denken dat Bitcoin een risk play is, zie je juist dat er heel veel kapitaal naartoe stroomt, juist omdat het een neutrale digitale vorm van nieuw geld is. En wie zegt dan dat het deze keer anders zou moeten zijn? Ja, ik niet. Dus ik vind het niet zo gek als Bitcoin juist positief reageert op het moment dat mensen bang zijn voor inflatie, bang zijn voor terugkerende onrust, bang zijn voor hoge vormen van taxatie. En daarom zeg ik, denk er even over na, om ook op de korte termijn, ondanks dat we natuurlijk te maken hebben met four-year cycle bros, die geloven omdat er eerder in de afgelopen 16 jaar bij Bitcoin een aantal keer een four-year cycle is geweest, dat het nu weer verplicht moet uitspelen. Eigenlijk roept iedereen in koor, we gaan weer bodem in oktober, dus dit is absoluut weer een fake-out. Dus de recovery die we op de korte termijn hebben gezien is nep. Nou, ik vind hier wel een leuke tweet van Bitcoin Jack. To sum up the local Bitcoin price action, hij geeft aan dat we, als we boven een bepaalde groene doos komen, dat er geen reden meer is om bearish te zijn. En die grafiek die jij bedoelde, die heb ik er ook zo meteen bij staan. Maar dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we boven de 75k moeten vinden. En als we daar boven, als we daaronder komen en sluiten, ja, dan hebben we eigenlijk weer de bevestiging dat de downtrend gewoon nog steeds actief is. Dus ik denk dat jij als podcastluisteraar gewoon naar deze grens moet blijven kijken. En als we dan even de grafiek erbij pakken die hij liet zien, ja, dan moeten we eigenlijk schoon boven de, ja, ruim boven de 76,5k komen in dollars gemeten. En dan heb je dus die quote-unquote uitbraak die hij net beweerde. En hebben we eigenlijk positieve prijsactie voor de korte termijn. En dat is gaaf, want dan zijn we voor het eerst tijdens zo'n four-year cycle hebben we prijsactie die dat eigenlijk doorbreekt. En als dat wordt doorbroken, dan hou je de psychologische energie van dat narratief af. En wat gebeurt er dan? Als niemand gepositioneerd is voor agressieve Bitcoin prijsactie to the upside, kan het in één keer heel hard gaan. En dan krijg je zo'n melt-up, wat je eigenlijk ook recentelijk in de S&P 500 hebt gezien. En denk ik dat dat heel positief is voor de komende maanden van Bitcoin, omdat ineens er geen enkel narratief is die meer kan ondersteunen wat mensen nou wel of niet moeten geloven. En dan is het gewoon een stukje price discovery ten tijde van een, ja, te verwachten bear market die er ineens niet meer is. Vind ik leuk. Dus Als je mij vraagt, Mark, Bitcoin dan 2026, je hebt net over goud gesproken en over de S&P 500 en of wat, over de groeifase, dan zeg ik, jongens, zoom the fuck out. What did you do when Bitcoin crashed in 2026? I just kept stacking. En yes, daar zullen mijn kinderen me absoluut dankbaar voor zijn. Conclusie van dit hele verhaal is simpel. Eigenlijk hoef je mijn verhaal niet leuk te vinden. Je hoeft ook niet te denken dat ik op een leuke manier praat. Ik denk dat het puur om de inhoud gaat die super relevant is om ten eerste wat angst bij jezelf weg te nemen als je de mainstream media of al die doom en gloomers, al die macro-economische analisten die de volgende recessie lopen te roepen en die zeggen dat de hele wereld naar de kloten gaat en dat je alles in cash moet houden. Je weet wel, al die droevige roeptoeters die altijd hetzelfde zeggen en zelden tot nooit gelijk hebben. Datzelfde geldt voor alle opmerkingen die jij hoort uit politieke leiders. Zij praten bewust onzin. Dus zij zeggen bewust dingen die niet waar zijn. Dus zij vinden het ook niet erg om quote-unquote leugenaar genoemd te worden, want zij zijn alleen maar bezig met het manipuleren van hun stemmers, het manipuleren van de markt, het manipuleren van de bevolking, om zodoende te krijgen wat zij willen. Weten wij zeker wat zij willen? Nee. We kunnen alleen maar nadenken over geld en over kapitaalstromen. En zij zoeken manieren om jou en mij en andere partijen die niet aan hun kant zitten, de assets strippen. En dus wil jij voorkomen dat jouw assets van jou gestript kunnen worden als je al assets hebt. Dus als je assets hebt, wil je die in eigen beheer hebben. En wil je eigenlijk voorkomen dat inflatie en of taxatie die op de een of andere manier van je af kunnen pakken. En waarom dus eigen beheer? Omdat je dan nog meer soevereiniteit hebt met betrekking tot Bitcoin en goud. En ik denk vooral dat het belangrijk is dat deze geopolitieke onrustige situatie ons weer heeft extra doen laten denken aan hoe belangrijk het is om soeverein te zijn. Om niet afhankelijk te zijn van andere partijen. En dat geldt nu in meer of mindere mate dus ook voor Nederland zelf en voor Europa. Ineens zijn wij afhankelijk weer van Amerika met betrekking tot onze energieleverancier. Hè, met energietoevoer. En daardoor moeten we quote unquote meespelen met wat zij willen. En ik denk dat als we daar nu over nadenken, in plaats van alles te slikken van wat er door Eva Jinek wordt gezegd, maar simpelweg zelf nadenken van, hé, wacht, wat betekent soeverein tijd nou eigenlijk? En hoe voorkom ik dat ik afhankelijk word van wat de Nederlandse overheid gaat doen? Want als zij kiezen voor een politieke stroming en of voor een groep mensen dat niet de mijne zijn, en of de zaken waar ik niet in geloof qua ideologie, hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik niet boos word, omdat alle mensen die mijn medeburgers zijn, die stemmen dan voor iets anders. En in plaats van dan boos te worden dat mensen het niet begrijpen en met iedereen in discussie te gaan, denk jij gewoon, ik ben zen, want ik ben soeverein, want ik heb mijn vorm van geld gekozen. Ik heb dat soeverein in eigen beheer. Ik heb het ook nog verspreid in bepaalde specifieke assets en instrumenten die minder kwetsbaar zijn in zo'n end of a long-term debt cycle. Dat is waar je in moet verdiepen. Nogmaals, je bent welkom bij Bitcoin Economics Unseen, waarin wij dit wekelijks onderwijzen. Maar ook als je daar niet onderdeel van wil uitmaken, dan kun je aan de hand van deze podcast je eigen research doen. Hey, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je genoten hebt. En laat vooral in de comments achter wat je ervan vond. Want ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe conversaties en discussies. Tot de volgende.